Goedemorgen gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. Mijn naam, de voorganger is dominee van der Dussen. Mijn naam is Gerrie Verboom. Vandaag ben ik ouderling van dienst. Mocht u naar aanleiding van deze dienst of gewoon over deze gemeente vragen hebben, dan kan dat na de dienst. Na afloop sta ik samen met de voorganger voor in de kerk. U bent van harte welkom. De organist is Simon Kadijk. Erwin Vijfwinkel. De collecte is voor de COEK, Commissie Oost-Europa Contact. De kinderen van Bijbelgroep 1 en 2 komen vanochtend bij elkaar, evenals tienergroep 1. Deze dienst is een dienst van herdenken en verwachten. Dus het heeft een speciale aandacht voor mensen die zijn overleden in onze gemeente en in een kleine kring daarbuiten. De leden van de wijk Veldhoven-Strijp worden gevraagd om na de dienst bij elkaar te komen en wel in de kerkzaal links achterin. Gezien vanuit mij, links. Pieter Lekkerkerke zal iets kort vertellen over Wieprees.
Goedemorgen allemaal. Ik wil jullie uitnodigen voor Wieprees. Dat is goed nieuws. Er is 9 december is er weer een nieuwe Wieprees-avond in de Bron in Eindhoven. Daarbij willen we God met elkaar, Brabanders, Eindhovenaren, loven en bidden. En ik daag jullie uit om daar te komen. Het wordt een mooi iets. En het is in de Bron, wat ik net al zei. En daar staan verder de gegevens. Elburglaan 51. Mooi gebouw. Helemaal nieuw, veel techniek. En als jullie meer willen weten, ik heb kaartjes uitgedeeld. Dus die kun je als iemand die gemist heeft nog bij mij halen. Of achter in de kerk liggen ze. En meer informatie te vinden op www.wieprees.nl. In ieder geval vast bedankt.
Vanmiddag is er in dit kerkgebouw geen dienst. We zingen nu E52... Na een moment van stilte, foto en groet, zingen we Psalm 89, vers 3, 4 en 5. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten wij stil worden voor God. Onze hulp is in de naam van de Heer, de schepper van hemel en aarde. Genade, zij u, en vrede van God onze Vader en van de opgestane Heer, Jezus Christus. Omdat wij in deze dienst degenen die gestorven zijn in het afgelopen kerkelijk jaar herdenken. En daarmee ook de blik richten in verwachting van het eeuwige leven. Zal het veel gaan over leven en dood. Dat is best een zwaar onderwerp. Maar we moeten er toch ook niet omheen lopen. Hoe ouder je wordt, hoe vaker je het meemaakt. Een sterfgeval, een begrafenis, een crematie. Maar ik zie hier een heleboel mensen zitten die nog niet oud zijn. En daar dacht ik zo, zeg nou dat je van 0 tot 20 bent. Hebben jullie wel eens meegemaakt dat je oma of opa overleed? Steek even je vinger op als dat zo is. Als je oma of opa overleed, je hebt het meegemaakt. Zie je? Dus je hoeft nog meer. Je hoeft helemaal niet heel erg oud te zijn om dat al mee te maken. Zijn er hier die wel eens hebben meegemaakt dat er iemand uit je klas overleed? Ik hoor niet veel. Ja, ik zie daar een. Ja, ik zie vingers. Nou. En daarom is het ook voor de jongeren en de kinderen een dienst om erbij te zijn. En of je dat dan hier doet of straks boven, dat geeft niet. Agnes Door gaat jullie kinderen iets hierover vertellen. Kom maar naar voren.
Zien jullie dat? Oh joh, sorry jongens. Kunnen jullie het plaatje zien? Dat past wel bij vandaag, hè? Want het is vandaag Oudejaarsdag. Hebben jullie thuis al oliebollen gebakken? Jullie kijken me net aan alsof het niet waar is. Het is Oudejaarsdag vandaag. Nee hè, flauw hè. Ik zit jullie voor de gek te houden. Het is wel een soort van Oudejaarsdag. Het is de oudejaarsdag van het jaar van de kerk. Want je hebt een jaar van de school, dan begin je aan een nieuw jaar. En je hebt het jaar van de kalender, dan is het met januari en februari, weet je wel. En vandaag is het oudejaarsdag van het jaar van de kerk. En op deze allerlaatste dag, dat heeft de dominee net ook al gezegd, doen we iets bijzonders. Je ziet de kaarsen staan. Dan denken we terug aan wie er in dit jaar, in het jaar van de kerk, gestorven zijn. En je ziet drie kaarsen, die gaan straks aangestoken worden. En dan denken we nog een keer extra aan de mensen die gestorven zijn dit jaar. Dat is verdrietig, want er gebeuren natuurlijk wel verdrietige dingen. Maar gelukkig, ik heb het even met nog een meneer van de kerk opgezocht hoor, er zijn nog heel veel mensen dit jaar ook getrouwd. Ja, dat waren gelukkig feestelijke dingen dit afgelopen jaar. En er was nog iets heel bijzonders in deze kerk. Er zijn heel veel baby's geboren. Zusje van Noren, ja. En zusje van, ja, dat wou ik zeggen. Sarah, zusje van Marianne. En nog veel meer baby's hoor. Nathan, Joshua. Kennen jullie er nog meer? Aaron. Dat is een hele belangrijke. Want daar ben ik de oma van. Ja, daar hoeven ze helemaal niet om te lachen. Ik ben de oma van Aaron. Die moet ik ook zeggen natuurlijk, hè. Maar er zijn een heleboel kindjes geboren, wel 10 in deze kerk, die bij deze kerk horen, in dit jaar van de kerk. Dus gelukkig waren er ook een heleboel blije dingen om te kijken wat er allemaal gebeurd was in het jaar. Maar het is wat de dominee ook al gezegd heeft hoor, het is niet alleen maar op deze dag dat we denken aan wat er gebeurd is in het vorige jaar. We doen nog iets heel speciaals op deze dag. We denken eraan wat Jezus gezegd heeft toen hij weer naar de hemel ging. Ik heb een plaatje van, dat was toen met die wolken. Ja, ik heb er eentje gezocht. Natuurlijk weten we het niet precies. Maar dan weet je weer van, oh ja, dat was met die wolk. Toen Jezus weer naar de hemel ging. Toen heeft hij beloofd aan ons, ik kom terug. Ik weet het zeker, ik kom terug. En dan begint een nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dat betekent dat er nooit meer verdriet is. En nooit meer pijn. Dan hoeven we deze kaarsjes niet meer aan te steken. Wat zal dat bijzonder zijn, hè? Dat Jezus terugkomt. Dat heeft hij beloofd. Ja, we weten niet precies wanneer. Weet je, eigenlijk hè, zou het gewoon vanmiddag om 3 uur kunnen. Zou zomaar kunnen, want we weten het niet. Kan ook nog wel 3 jaar duren. Of 30. Of 300. Ja, of vanmiddag om 3 uur. We weten het niet precies. We weten ook niet hoe. Maar de Heer Jezus heeft gezegd, ik kan ook wel eens onverwacht zijn. Dus we moeten heel goed op blijven letten. Ik kan niet zomaar vanzelf alles laten gaan. Goed op blijven letten. En zitten we nou met z'n allen met de kerk en in de kerk zo van, ach, wat duurt het toch lang. Ach, wat duurt het toch lang. Nee, gelukkig niet, hè. Dan zou het allemaal maar een verdrietig zijn. Nee, want we kunnen ook best iets doen. Heeft Jezus gezegd. We kunnen best iets doen en dat is heel moeilijk. Het lijkt heel makkelijk als ik het zeg, want ik denk dat je de woorden vaak genoeg gehoord hebt. Je moet God lief hebben als jezelf, God lief hebben boven alles en je naaste als jezelf. Heel eenvoudig. Echt niet. Zelfs alle grote mensen zijn er nog steeds mee bezig. Dus we hebben in ieder geval wat te doen. Dat is wel fijn. En volgende week begint er een nieuw jaar van de kerk. Kennen jullie dit plaatje? Waar hoort dit bij? Kijk, is dit al kerst? Ja, dit is kerst. Alle 4 de kaarsjes zijn aan. Volgende week staan hier weer kaarsen, 4 kaarsen. En zullen we die maar even dan blije kaarsen noemen? Dan zijn ze nog niet alle 4 aangestoken. Volgende week gaat er eentje aangestoken worden. Dat betekent, er is al 1 week voorbij. We wachten 4 weken op kerst. Dus het is eigenlijk heel leuk, want het jaar van de kerk begint alweer met een feest. Met het kerstfeest, Advent. Dan komen de blije kaarsen te staan. En aan het eind van het nieuwe jaar van de kerk kijken we weer terug. Is er dit jaar iemand gestorven? Zijn er baby's geboren? Zijn er mensen getrouwd? Zijn er zieke mensen geweest? En dan beginnen we weer aan een kerkelijk nieuwjaar. En zo gaat het alsmaar door. Tot de Heer Jezus terugkomt. En dan is het altijd feest. Mooi, hè? Jullie mogen nou naar boven. En hiermee verder gaan.
Laat ons nu bidden en danken. Daar beginnen we mee, Heere God, met u danken dat er ook heel wat te vieren is in het leven, ook in de kerk. Kinderen gedoopt, bruiloften, andere feesten waarin we uw zegen met grote vreugde tot ons nemen. Wij danken u dat u zo in ons leven ook heel veel fijne dingen geeft. En als we dan de blik richten op wat verdrietig is, wilt u ons dan ook met uw vriendelijke ogen aanzien en ons in het licht plaatsen. We bidden u dat deze kerkdienst ons allemaal in contact brengt. Ware hoop, uitzicht, verwachting. In de naam van Jezus, onze Heer. Amen. Ik spreek over twee versen uit Romeinen 14. Fenna van Geurp zal voorlezen, eerst uit Romeinen 8 en daarna drie versen uit Romeinen 14.
Als eerste uit Romeinen 8, vers 31 tot 39. Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal Hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar Hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met Hem niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkorene aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of verhongering, vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Er staat geschreven: om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk, dankzij Hem die ons heeft lief gehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. Dan Romeinen 14, vers 7 tot 9. Niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand van ons sterft voor zichzelf. Zolang wij leven, leven we voor de Heer, en wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer. Want Christus is gestorven en weer tot leven gekomen om te heersen over de doden en de levenden.
Ik heb ze eerst maar eens naast elkaar gezet. Leven en dood. Met dat immense verschil. Er lijkt wel geen groter verschil dan tussen leven en dood. We zeggen ook niet voor niks wel eens: dit is een kwestie van leven of dood. De uiteindelijke, de diepste keuze. En daarom komt de dood ook zo hard aan, omdat hij helemaal het tegenovergestelde is van leven. De radicaliteit van de dood is ontzaglijk. En ik ga nou vanmorgen in de naam van de Heer jullie aanmoedigen om het verschil kleiner te maken. Op een volgend plaatje, je ziet ze nog steeds, leven en dood, maar het verschil wordt kleiner gemaakt. Het wordt niet weggepraat, maar, ach, zegt Paulus, laten we het ook niet te groot maken. Want er is iets gebeurd. En dat is dat onze Heer Jezus is gestorven en opgestaan uit de dood. En dat maakt het verschil kleiner. Op het volgende plaatje geef ik weer de twee belangrijke zinnetjes uit de twee versen waar ik over preek. Romeinen 14 vers 8 en 9. Het eerste is dat Paulus zegt, we zijn van de Heer, of we nu leven of sterven. Het maakt niet uit, zegt hij. Als het erover gaat, ben je van de Heer, dan maakt het niet uit of je nu leeft of sterft. Alles maakt uit of je leeft of sterft. Maar als het hier om gaat, we zijn van de Heer, maakt het niet uit. Bijna laconiek zoals hij het zegt. Of we nu leven of dat we sterven. Het verschil wordt kleiner gemaakt. In de tweede zin, de volgende dia. Christus heerst. Hij is gestorven en weer tot leven gekomen om te heersen over de doden en de levenden. Een rare volgorde. Je zou verwachten over de levenden, ja, en dan misschien, hopelijk, gelukkig, ook nog over de doden. Maar wonderlijk, de doden staan voorop. Of dat alleen maar is omdat dat in de zin mooi op zijn plek viel, of omdat Paulus ook er nog een extra streepje onder wil zetten, dat weet ik niet. Maar het staat er dus, Christus heerst net zo goed over degenen die gestorven zijn, als over degenen die leven. Net zo goed. Twee categorieën mensen, doden en levenden, maar over beide heerst onze Heer Jezus. En er zit dus weer hetzelfde in. Het is een immens verschil, maar het is kleiner gemaakt. Want sinds Christus is gestorven en ook weer tot leven gekomen, zijn ook die doden onder zijn bereik. Wij kunnen ze niet meer pakken. Voor ons is de toegang tot onze gestorvenen versperd. En zij kunnen ons ook niet meer bereiken. Maar dat is bij de Heer Jezus anders. Ook als je sterft, ben je van Hem. Dan val je niet uit zijn hand. Dat is een van de meest gelukzalige overwegingen die je kunt hebben. O, gelukkig, ik val niet uit zijn hand. Ik raak niet kwijt als ik alles kwijtraak. Hij raakt mij nooit kwijt. Ik ben in zijn hand. Ik ben van hem. In leven en sterven. Dat is mijn enige troost, zegt de catechismus. En dat is zo. En hij heerst over je. En dat is in tegenstelling tot andere heerschappen. Bijvoorbeeld de Satan. Dat is er één die alleen maar kapot maakt en vernietigt. Als die over je heerst, ja, dan is er in de dood geen redden meer aan. Maar, zegt Paulus, zo is het niet. Ook in de dood, dan word je beheerst door, onder de hoede gesteld van een andere Heer, Jezus Christus. Ik ga in drie etappes dat verder nog laten zien. Wat betekent dat nou, dat Christus is opgestaan om over ons te heersen? En dan eindig ik met twee dingen, geruststelling en verbondenheid. De eerste etappe ga ik zo kort mogelijk doen, want dat gaat over Romeinen 14, waarin deze versen staan en waar ik niet aan voorbij wil gaan en waarvan ik toch tegelijkertijd nu al aankondig, daar gaat niet het accent op liggen. Romeinen 14, als je dat hoofdstuk verder leest, zul je zien, het gaat over heel wat anders, lijkt het. Het gaat over hoe vrij je elkaar mag en moet laten. Of in hoeverre je over elkaar de baas zou mogen spelen. En dat Paulus in Romeinen 14 hierbij uitkomt dat Christus over ons heerst, dat heeft ermee te maken dat hij zegt, en dus heersen wij niet over elkaar, hè? Dan gaan wij niet over elkaar de baas spelen en dan gaan wij niet ons boven de ander stellen en zeggen dat het met de ander niet goed zit, of dat hij misschien wel verloren gaat, of dat hij enzovoorts. Wij gaan de ander niet veroordelen en niet boven hem staan. En hij zegt dat in vers 4 zo. Wie bent u eigenlijk dat u een oordeel velt over de dienaar van een ander? Wat verbeeld je je wel? Die ander waar jij nu iets over meent te moeten zeggen, die heeft een andere baas. Jij bent zijn baas niet. Misschien moet die baas een hartig functioneringsgesprek met hem voeren, of een beoordelingsgesprek. Dat zou kunnen, maar jij niet. Die ander, die heeft iemand anders die zijn heer is. En vandaar dat Paulus uitkomt bij Christus is opgestaan om over ons te heersen. Die ander is onze Heer Jezus. En uiteindelijk gaat onze Heer Jezus het eindoordeel vellen over ons. En wij mogen in de kerk elkaar aanspreken op zijn woorden, zijn normen. Wij mogen elkaar wijzen op wat belangrijk is en waar we ons aan hebben te houden, waar we ons aan mogen optrekken. Maar het eindoordeel over het leven van een ieder van ons wordt niet door een mens, een dominee of wie dan ook geveld, maar door hem. Hij heerst over ons. En uiteindelijk zegt hij, ik bepaal het helemaal zelf alleen, hoe ik over jou denk. En dat is een geruststelling, want hij is voor ons gestorven. Daar ga ik straks nog wat meer over zeggen. Dit is wat Paulus in Romeinen 14 benadrukt. Maar het merkwaardige is dat die verzen 8 en 9, er zijn aanwijzingen voor dat hij die niet zelf bedacht heeft. Het zou wel eens kunnen zijn dat dat een soort liedje was, dat in die tijd gezongen werd. En dat Paulus dat hier gebruikt in zijn betoog. En dat geeft mij vrijmoedigheid om te zeggen, ik ga nu echt focussen op die twee verzen. En ik ga nou even niet in op de manier waarop Paulus het in Romeinen 14 verder een plek geeft met dat niet oordelen. Daar heb ik trouwens al een tijdje terug een preek over gehouden. Flink tijdje terug. Toch? Ik wist het nog. Nou, u misschien niet, maar kijk na, internet staat er allemaal op. Nu niet. Want in dat, laten we maar eens zo zeggen dat dat zo is in dat lied. Het is bijna ook een gedicht. Zolang we leven, leven we voor de Heer. Wanneer we sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer. Want Christus is gestorven en weer tot leven gekomen om te heersen over de doden en de levenden. Dat lied, dat brengt ons wel zo bij de kern van het evangelie. Dus ik ga naar het tweede toe. Christus is weer tot leven gekomen om over ons te heersen. Nou ga ik verder op die liefde van God. Want, let wel, hij is gestorven en weer tot leven gekomen om over ons te heersen. Dat sterven van Christus, daar begint het mee. Het offer van de lijdende knecht van de Heer. Verzoening. Vergeving. Als ook de doden onder de heerschappij zijn van Christus, dan betekent dat dat zij hun onschuld in het graf al herwonnen hebben. Wij mogen misschien nog af en toe terugdenken aan wat er in die levens niet goed ging. Het waren allemaal zondige, onvolkomen mensen. Maar als Christus over ze heerst, dan heerst de vergeving over hen. En dat is een ongelooflijk perspectief. Dat in het sterven je ook de zonde kwijtraakt in Christus. En Daarom ook dat stukje van Romeinen 8. Dat buitengewoon opgewekte en lyrische en hymnische, het loflied erin, het prijzen en de aanbidding. Wat kan ons nu nog scheiden van de liefde van God? Niks toch? Zelfs de dood kan ons niet scheiden van de liefde van God. Onze gestorvenen zijn mensen voor wie de Heer is gestorven. En dat maakt het mogelijk om anders terug te denken, ook als het gaat om hun falen en waarin ze ook onvolkomen mensen waren. Christus heerst over de doden. Dat betekent dat God naar ze glimlacht, geborgen in de vergeving, geborgen in de liefde, hun onschuld herwonnen. Dankzij dat kruis. En ik stel voor dat we daar dan nu ook een lied over zingen. Het lied uit de eigen bundel, nummer 43. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft, die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft. Twee dingen heb ik nu gezegd over dat heersen van de Heer Jezus over ons, de levenden en de doden. Niet oordelen, zijn liefde en zijn vergeving. En nu komt het derde. En dat heeft te maken met wat er achteraan staat. Dat Christus, nadat hij voor ons gestorven is, ook weer tot leven is gekomen. Opwekking. Pasen. En daar zit vooral de onmetelijke kracht van God in. Dan moeten we misschien maar eens vaker tegen elkaar zeggen. Onze goede God heeft ons niet alleen bodemloos lief in Christus. Maar hij is ook weergaloos sterk. De sterkte van God, die komt naar voren in dat Christus weer tot leven is gewekt. En dan niet weer tot leven gewekt om na een tijdje alsnog voor de tweede keer dood te gaan, voor eeuwig tot leven gewekt. Die Heer hebben wij. Sterker dan de Satan. Sterker dan alle onheilsmachten in deze wereld. In Jezus balt zich de kracht van God samen om de dood te verbrijzelen. En die Heer hebben wij levenden en hebben die in Christus gestorven zijn niet minder. En dat maakt dat wij aan onze gestorvenen mogen denken als mensen die ook in de dood in het licht zijn. En daar zit in het Nieuwe Testament wat dat betreft een merkwaardige dubbelheid. Aan de ene kant de verwachting van dat eeuwige leven dat helemaal gaat loskomen en losbarsten als Jezus terugkomt op de wolken. Verhaal van Agnes. Maar aan de andere kant toch ook al dat wij in Christus in de dood in het licht geheven worden. Want met deze Heer die over je heerst, is de ban van de dood eigenlijk al gebroken. Met name in het evangelie van Johannes worden wat dat betreft krasse woorden gezegd over: dan heb je de dood al achter de rug als je in Christus sterft. Dan ben je al in het licht. Ook onze gestorvenen in Christus, zoals wij in het licht mogen wandelen, zo zijn ook zij in het licht. Ook al liggen ze nog in het graf, of is hun as verstrooid over het water, ze zijn geborgen in de heerschappij van de machtigste Heer die er is. De zon van het eeuwige leven begint meteen te stralen als je in dit koninkrijk sterft. En daarom geruststelling en verbondenheid. Eerst geruststelling. We weten weinig, Agnes zei het al, wat weten we weinig over wanneer de grote toekomst er is. Het dat, maar niet het wanneer. Wat weten we ook weinig van wat er nu precies gebeurt als we sterven. Wat een mysterie is dat. Als een mens op die rand balanceert en zich al losmaakt van dit leven en de reis aanvaardt, dan valt het mysterie op ons. Dat weten we weinig. En ik hoor mensen zeggen: hoe ouder we worden, hoe beter we weten dat we zo weinig weten. En dan gaat het erom dat je je concentreert. Want één ding weten we, christelijk gesproken. En dat is meer dan genoeg. En dat is dit verhaal. Of we nu leven, of dat we sterven. We zijn van hem. Meer hoef je uiteindelijk niet te weten. En dat laat zich invullen. Daar horen beelden bij. Daar horen overwegingen bij. Je kunt lijnen vanuit de Bijbel doortrekken. Daar kunnen we met elkaar ook over van mening verschillen of we die lijnen goed doortrekken. En dan zeggen we ook weer tegen elkaar, wat weten we toch weinig. Maar dit weten we. En dat is genoeg. We zijn van hem. We raken niet kwijt. Ook in de dood is wie in Christus sterft in het licht. En er is, en dat is het allerlaatste, verbondenheid. We kunnen niet meer bij hen en zij kunnen niet meer bij ons. Maar het is als op dat plaatje rechts in het midden een man op het ijs. Links van hem heeft hij en rechts van hem heeft hij twee kinderen die aan het schaatsen leren zijn. En ze kijken niet naar elkaar, maar ze hangen elk aan een hand. En dat is een wonderlijke verbondenheid. Wij zijn onze doden niet helemaal kwijt. Al kunnen wij niet meer bij hen en zij niet meer bij ons. Wij zijn als het ware twee afdelingen van de ene kudde van Jezus Christus. Zij aan de ene, wij aan de andere hand. En hij houdt beide delen van de kudde stevig vast. En we zijn allebei op weg naar die grote dag. Zij en wij. In onze wederzijdse verbondenheid met Christus zijn wij één. En dat heeft de kerk zo gezegd in gezang 399. Een heel oud lied is dat. De Te Deum, we gaan het straks zingen. Maar ik citeer er nu alvast. In het grote loflied waarin alles meezingt. Hemelen, serafs, machten, tronen. Ook uw kerk zingt mee. Daarboven, hier beneden. In strijd en zegenpraal wordt uw grote naam beleden. Daar heb je het. De kerk daarboven, hier beneden. De strijdende kerk, dat zijn wij. En de overwinnende kerk, dat zijn zij die hun onschuld al herwonnen hebben. Twee delen van die ene grote schare die niemand tellen kan. Al die vele eeuwen dat mensen stierven in de verbondenheid met de Heer. Dat raakt niet kwijt, dat wordt bewaard en samen vormen we de grote schare die niemand tellen kan. We reiken elkaar niet rechtstreeks de hand, maar allebei houden we de hand vast van de Heer. In die verbondenheid herdenken we en verwachten we. Amen. We gaan zingen de berijming van dit Bijbelgedeelte. Die vindt u in het liedboek. Dat is gezang 91. We zingen 1 en 2. Daarna komt het specifieke verhaal van Romeinen 14. Dat doen we vandaag niet. Gezang 91, 1 en 2. Ik ga nu de namen noemen van diegenen die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. Ik noem bij hun namen de data van hun geboorte en hun overlijden. Ik zal ook voorlezen de tekst die op het bericht van hun overlijden stond en die terugkwam bij respectievelijk crematie en begrafenis. En daarna zal een kaars voor hen worden aangestoken. En dat doen we aan het licht van de paaskaars. De paaskaars die symboliseert het licht van de gekruisigde en opgestane Heer. Met dat licht worden de kaarsen aangestoken. Als een symbolische bevestiging van het evangelie dat ik net heb verkondigd. En wanneer dat is geweest, dan wordt daarna nog een derde kaars aangestoken. En dat licht ik zo meteen toe. Ik noem nu eerst de eerste naam. En dat is die van Anneke de Wolf. Annette Nicoline de Wolf Westerbeek werd geboren op 5 maart 1967. Zij is overleden dit jaar op 4 april. Op het bericht van haar overlijden hebben Leo en Wouter deze tekst gezet. En daarover is ook gesproken door mij bij de crematie van Anneke. Psalm 39 van vers 8. Wat heb ik dan te verwachten, Heer? Mijn hoop is op u alleen gevestigd. Ik wil Leo en Wouter uitnodigen om de kaars voor Anneke te ontsteken aan de paaskaars. De tweede naam die ik noem is die van Rini Hessel. Arina Johanna Hessel van der Wal is geboren op 23 maart 1925. Deze zomer overleed zij op 2 augustus. Op het bericht van haar overlijden hebben haar kinderen en kleinkinderen een tekst afgedrukt in het Engels. En die lees ik nu in vertaling voor. Die tekst was ook het uitgangspunt van de overweging over Psalm 122 voorafgaande aan haar begrafenis. O Heer, ondersteun ons heel de lange dag, totdat de schaduwen langer worden en de avond valt en de koorts van het leven over is en het werk gedaan. Verleen ons dan in uw genade een veilige woning, een heilige rust en vrede op het laatst. Ik mag haar kinderen en kleinkinderen uitnodigen om de kaars voor haar te ontsteken. Dan is er nog een derde kaars. Daar staat geen naam bij. Bij die kaars horen de namen die nu in uw hart zijn. Van diegenen die in het afgelopen jaar overleden zijn, die geen lid waren van onze gemeente, maar met wie wij ons even diep verbonden konden voelen. En daarbij horen ook de namen van hen die al langer geleden overleden, naar wie onze gedachten teruggaan, steeds weer, ook in deze dienst. Met die namen in ons hart herdenken en verwachten wij ook. De ouderling van dienst, Geri Verboom, zal voor hen de kaars ontsteken aan de paaskaars. Dan verzoek ik u nu op te staan. Ik wil u voorlezen uit Openbaring 1. Een visioen waarin de onmetelijke macht en majesteit van onze Heer Jezus ons voor ogen wordt gesteld. Een visioen dat uitloopt op zijn betuiging dat Hij overwonnen heeft. En aansluitend aan dat Bijbelgedeelte zingen wij gezang 399, vers 1 en 2. Ik lees voor Openbaring 1, vers 12 tot en met 18. De ziener Johannes zegt: ik draaide me om om te zien welke stem er tegen mij sprak. Toen zag ik 7 gouden lampenstandaards en daartussen iemand die eruit zag als een mens. Hij was gekleed in een lang gewaad, had een gouden band om zijn borst. Zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol of als sneeuw. Zijn ogen waren als een vlammend vuur. Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. Zijn stem klonk als het geluid van geweldige watermassa's. In zijn rechterhand had hij 7 sterren. En uit zijn mond kwam een scherp tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle zon. Toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei: wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft. Ik was dood, maar ik leef nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Laat ons nu danken en voorbeden doen. Hemelse Vader, stoerheid is ons op dit moment vreemd. Daarvoor is het te pijnlijk als wij geliefden missen. Blijven oude wonden te zeer schrijnen? Is het donkere mysterie van de dood te groot? We weten weinig en kunnen zelfs twijfelen aan wat u ons op het hart bindt om te weten. En daarom danken we u dat u ons vanmorgen uitnodigde om kaarsen te ontsteken aan de paaskaars, als een symbool van uw machtig evangelie, van Jezus Christus, gestorven en opgewekt. Wij bidden u voor elkaar dat daaruit troost voortkomt. Hou vast, uitzicht, verwachting. Bind ons daarin samen. En, Heere God, ontsteek door het vuur van uw geest het geloof in ons als een vlam opdat we niet neergetrokken worden door wat we voor ogen zien. O Heer, hoe dwaas zijn we als we aan deze enige troost voorbij zouden lopen. En hoe donker wordt het als wij dat licht, die verwachting, niet meer kennen. En wil om daarom alstublieft de verkondiging van het evangelie rijk zegenen, zodat de toeloop naar onze Heer Jezus niet tot stilstand komt, maar steeds nieuwe generaties hem vinden en zich in hem verheugen. En zo de hand in de zijne leggen. Wil ons zo op weg houden en brengen aan zijn hand in de richting van de grote dag. Amen. Opnieuw wil ik u vragen om indien mogelijk te gaan staan, om de christelijke geloofsbelijdenis af te leggen. Namens ons allen zal Fenna van Geurp een variatie op de apostolische geloofsbelijdenis uitspreken. En aansluitend zingen we vers 9 en 10 van Psalm 73.
Wij geloven in de Heere God, onze Vader die alles gemaakt heeft. De wolken, de bloemen, de dieren en de mensen. Zo machtig is Hij. Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God, die geboren werd in de stal van Bethlehem, die gestorven is aan het kruis en daarna begraven is. Maar na 3 dagen is Hij weer opgestaan uit de dood. Wij geloven dat de Heere Jezus naar de hemel is gegaan en dat Hij terugkomt op de aarde om alles nieuw te maken. Wij geloven in de Heilige Geest die is gekomen op het Pinksterfeest en die wonen wil in ons hart. Wij geloven dat we in de kerk bij Christus horen als kinderen in het gezin van onze hemelse Vader waar we allemaal thuis horen. Wij geloven dat onze Heer onze zonden vergeven wil, dat wij straks een nieuw lichaam krijgen en dat we altijd bij de Heer Jezus mogen zijn.
Thank you.
nodig ik u uit om toch weer even te gaan zitten. Want diaken Maimone maakt mij erop attent dat ik iets belangrijks vergeten ben. En Jan had dat misschien ook al gedacht. De collecte wordt nu gehouden. Dan nodig ik u nu uit om voor de derde keer te gaan staan, om de zegen te ontvangen. God van de hoop, hij vervulle u met louter vreugde en vrede in het geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. Ja.